Dus zorg dat je ontspannen zit. Voel eerst je lichaam en de contouren van je lichaam. En of je goed zit. Dus eerst dat lichaam even goed neerzetten. Om daarna die geest in te trainen. Je voertuig is belangrijk. Zijn rechte rug, schouders wat naar elkaar toegetrokken. Tong tegen je gehemelte. Er zit een rijstekorrel tussen je ogen en je lippen. En als je zit zoals wij zitten, dan zet je de voeten recht onder de knieën, plat op de grond. En maak je eerst altijd even verbinding met de aarde, gronden. Dus voel je zitvlak in contact met de stoel of de grond. En voel je voeten in contact met de grond. Hoe je je ook ontwikkelt, of op welk spiritueel pad je ook zit, gronden is altijd nummer 1. En gegrond blijven. Niet dissociëren. Niet wegvliegen. Niet wegdromen. En dan breng je langzaam de ademhaling op de voorgrond. Inademen door de neus is de onderbuik uit. En uitademen door de neus is de onderbuik in. En misschien merk je op dat de aap in je hoofd nog naar alle bomen van het bos springen. Maar probeer die aap te temmen. En hem stil te laten zitten in de boom. Door heel geconcentreerd je ademhaling op de voorgrond te volgen. Heel eenpuntig. En zo wordt die geest stil. Shamatha op de ademhaling. Of zoals we in Tibetaans zeggen, Chine. Ademhaling volgen. Verstillen. En naar de diepte van jezelf, naar je eigen kern, proberen te ademen. Contact maken met je diepere zelf, die stil is. En hierdoor verminder je aantal gedachtes, wordt de aap steeds rustiger. En arriveer je meer in het nu, daar waar alles gebeurt en veranderbaar is en waarneembaar is. En als je afgeleid bent, breng je aandacht terug naar de ademhaling en naar het nu. En misschien merk je op dat je zintuigen actiever worden, dat je meer hoort, meer voelt, misschien je lichaam zwaarder wordt. Onderzoek jezelf, wat gebeurt er bij jou nu? In het nu, jouw enige realiteit. En die vraagstelling is de tweede vorm van meditatie. De Vipassana of de Laktong meditatie is door zelfonderzoek, zelfbevraging, je zelfkennis te vergroten. Wat voel je in het nu? En dan open je de ogen. Haal je lekker diep adem. Of je rekt je even uit. Mooi. Hoe was dat voor jou?
Dank je. Dit was een heel mooi begin van de positiviteitspodcast. Zo zijn we nog nooit begonnen. Nee, lekker. Dank je wel.
Graag gedaan.
Zal ik hem dan maar meteen naar jou aftrappen?
Tuurlijk.
Dit is de Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Hans Kloosterman. Zoals jullie net hebben kunnen horen, is hij zeer bekwaam in meditatie en zijn we op een hele bijzondere manier begonnen. Maar ik wil ook nog wel even vertellen dat jij ook wel Mr. Reset wordt genoemd. Mm-hmm. Dat je holistisch lifecoach bent, traumatherapeut en auteur. Mm-hmm. En je eerste boek schreef je volgens mij rond 2014. Van snop tot monnik. En in december is je prachtige nieuwe eigenlijk transformatie handboek verschenen.
Ja.
Wat is geluk? Een fantastisch mooi boek voor zelfonderzoek en zelfkennis. En om daarmee je geluk te vergroten en je lijden te doen afnemen.
Exact, dat is de hoofdmissie van een boeddhist of van de boeddhistische richting. En het is ook positieve psychologie.
Ja.
Vandaar dat ik jou had aangeschreven.
Ja, leuk.
Van, nou, dat past wel heel
erg. Heel hartelijk welkom. Heel fijn dat je hier bent.
Mm-hmm.
Heel hartelijk welkom, Hans. We gaan het zo heel graag over dit boek hebben.
Mm-hmm.
Als het mag, duik ik heel even een beetje terug in de tijd. Want ik vond het heel erg leuk dat ik ergens van jou las of hoorde dat je als heel jong jongetje heel geïnteresseerd was in de boekenkast van je ouders. Daar stonden hele mooie boeken over hindoeïsme, over boeddhisme, over Griekse mythologie.
Het was wel mijn redding, ja.
Ja, en dat vind ik dus intrigerend, want die kunnen in een kast staan.
Mm-hmm.
Maar jij hebt ze ook gepakt en je was geïnteresseerd op hele jonge leeftijd ook in de vraag van hoe maken mensen zichzelf gelukkig? Of hoe is geluk voor de mens? Hoe is het maakbaar, ja of nee? Maar je bent in die boeken gekomen en ik was gedoken. Ik was eigenlijk benieuwd van, was dat je interesse of was er aanleiding? Of hoe is dat gegaan?
Nou, zoals in dat eerste boek ook staat, was er aanleiding. Omdat ik voelde me niet helemaal veilig en gelukkig thuis.
Mm-hmm.
Dus ik had een vader die alcoholist was, borderline en narcist. En daar voelde ik me heel onveilig bij. Dus ik verschool me achter mijn moeder. Waar later ook weer aan gewerkt moest worden. Want dat heet dan een te grote symbiose met je moeder in de familieopstellingen.
Ja.
Dus er is heel wat werk verricht aan dit project Hans Kloosterman. Maar dat was eigenlijk de aanleiding dat ik kon blijven vluchten naar mijn oma, zijn moeder. Die vlakbij een tweede huis had. Wat ik ook steeds deed om goed te kunnen leren, et cetera. Weg van dat spanningsveld wat mijn vader was. Maar zeker ook om in de boekenkast te duiken van waar. Ja, toen wist je nog niet dat het positieve psychologie heette. Mm-hmm. De boeddhisme, het hindoeïsme en de mythologie en dat soort zaken. Maar ik zocht toen ook wel een vlucht in de boeken.
Mm-hmm.
Om te kijken waar vind ik een handvat of houvast om dit vol te houden in dit spanningsveld te functioneren. En dat kan ik nu heel makkelijk rationeel zeggen. Maar dat is dan je overlevingsinstinct, wat eigenlijk actief is als kind. Dat je uitwegen zoekt om een normaal, spanningsloos leven te hebben. Want dat kan iedereen voelen. Overspannen, hè, normaal gespannen of heel ontspannen.
Mm-hmm.
En dat kan een kind heel goed voelen. Vandaar dat ik op zoek ging om. Ik ben wel, denk ik, een kenmerk van mij is heel proactief. Van oké, er is een probleem. Ik ben heel praktisch. Mm-hmm. En wat ik met om me heen heb in het nu, hoe kan ik mezelf dan reguleren of waar heb ik wat aan?
Ja.
En nou, dat.
Maar het is toch bijzonder, want dan voelde je toch op de een of andere manier ook wel aangetrokken tot die boeken. Want
nou, in eerste instantie niet zo, omdat ik zwaar dyslectisch ben. Dus ik vond lezen heel erg moeilijk.
Ja.
En ook lastig. Dus op lagere school had ik altijd tweeën voor dictées. Dus toen dachten mijn ouders al van, er is iets aan de hand. Want hij kan geen muzieknoten lezen en hij is op zich voldoende intelligent. Goed intelligent getest. Dus er moet iets aan de hand zijn. Dus toen kwam mijn moeder inderdaad op de lagere school er al achter van, hey, hij is dyslectisch. En toen heb ik een bril gekregen om die ruimtelijke ordening op te lossen in de hersenen en noem maar op. Dus daar ben ik mijn ouders wel heel dankbaar voor. Vooral mijn moeder die een kleuterleidster was. Dus heel didactisch onderwezen.
Mm-hmm.
Van hoe kunnen we onze kinderen zo vrij mogelijk laten opvoeden. En anders was natuurlijk ook die bibliotheek er niet. Waar we toe werden uitgenodigd om te lezen. En je kreeg natuurlijk ook op school allerlei opdrachten. Waardoor je dingen, spreekbeurten moest doen.
Oh ja, leuk.
Dus daar kon je ze ook voor gebruiken.
Mooi. En heb je toen ook wat je eigenlijk zocht ook dingen ontdekt in die boeken? Kan je daar nog iets van herinneren als kind?
Nou, vooral ben ik heel creatief en denk ik heel beeldend. Dus die boeken en vooral ook de Griekse mythologie, die spraken een, of Plato of Taoïsme, sprak enorm tot mijn verbeelding.
Mm-hmm.
Dus dat was voor mij deels later ook, denk ik, een vlucht of toen de tijd. Maar het had ook mijn creatieve interesse, verhalen en de beelden daarbij zelf maken. Ja.
Ja, wat leuk. Toch ben je, nou niet toch, maar je bent daarna in je loopbaan ben je eigenlijk het bedrijfsleven ingegaan. Hè? Als ik het goed. Je was eerst bij grote bedrijven deed je de inkoop? Of kan je vertellen wat je precies deed?
Ja,
je hebt volgens mij twee dingen gedaan, hè?
Nou, het liefste wilde ik, want ik zong vanaf mijn 7e tot mijn 17e in alle musicals. En op school en in de kerk. En ik had een stem die mensen graag naar luisterden en stil maakten. Dus dat was mijn grootste kracht.
Ja.
Maar omdat ik zwaar dyslectisch was, werd ik niet toegelaten op het conservatorium in Amsterdam.
Mm-hmm.
En dat was 40 jaar geleden. Ik ben 60. Mm-hmm. Een hele tijd geleden ging dat nog wat klassieker toe. Nu kun je wel met dyslexie toetreding vinden. En er zijn andere manieren om goed noten te lezen. Dus wat was je vraag? Hoe kun je
Je bent toen eigenlijk vanuit... Je had hele creatieve interesse, maar je bent het bedrijfsleven ingegaan. Ja,
toen zijn mijn ouders, je bent heel creatief. Wil je richting interieur, reclame... Of mode. Nou, ik was al vanaf mijn 7e mezelf aan het kleden en zelf op pad.
Ja.
Dus toen hebben we de modeacademie bedacht. Charles Montagne in Amsterdam, is een privéschool. En daarna de HTS voor de confectie. Dan ben je ingenieur, aangevuld met Nimani BB, mijn MBA. Maakte dat ik klaar was om inderdaad bij de Bijenkorf toen te beginnen. In de inkoopafdeling op mijn 24e. En dat was altijd al mijn favoriete winkel. Omdat je daar alle leuke spullen vond.
Dus
die deze wereld kunnen maken.
Ja. Dus daar was je heel, ook wel blij met die baan.
Ja, ontzettend leuk. Ja. Ik vond het vreselijk leuk. Omdat ik op het hoofdkantoor werkte. Dus dan waren er ook hele leuke monsterverkopen. Van de leuke serviezen of kleding of cosmetica. Dus ik vond het een hele leuke kweekplek. Om daar mijn inkoopvak te leren. Voor herenkleding ben ik begonnen.
Ja. En als ik het begrepen heb, ben je op een gegeven moment, maar misschien neem ik dan een te grote stap, ben je een eigen werving- en selectiebureau gestart.
Ja, ik heb zo'n 10 jaar in de mode gewerkt. Tot op mijn 17e was ik inkoopdirecteur van Krijnborg. Dat bestaat niet meer.
Ja.
En toen verkoopdirecteur bij Perrysport.
Oh.
En, dus ik zat heel vroeg in de directie. En dat was leuk, want dan had ik overzicht en had ik veel invloed en kon ik veel dingen veranderen. Want ik verander dingen graag.
Ook mensen.
Zeker. Ja. En toen ik wilde eigenlijk, want mijn tweede hobby naast zingen is koken. Dus dat is mijn grootste hobby ook vanaf mijn 7e.
Oh, wat leuk.
Dus toen dacht ik wil de wereld zien en proeven. En dat het inkoopvak, want ik moest naar India, naar China, naar Bangladesh, naar Turkije, naar Portugal. Dus je moest naar heel veel landen, moest je kleding onderbrengen. Maar dan leerde je ook de cultuur kennen. Dus dat vond ik ontzettend leuk. Maar na 10 jaar wist ik niet meer toen als inkoopdirecteur van Promis was ik toen. Dus Etam Groep. Was ik met het hele team op pad. Maar op een gegeven moment wist ik gewoon niet meer welk land of welk hotel ik was. Omdat je 6 maanden per jaar rondreist. En met styling en inkoop.
Mm-hmm.
Dus toen dacht ik. Plus ik behoud ook van vernieuwing. Dus ik wist wel wat dit was.
Na 10 jaar wist je hoe het werkte. Ja.
Mm-hmm. En je verdiende heel veel geld. Noem maar op. Dus toen dacht ik, ik wil iets anders. En toen zei een vriendin, die HR director was, die zei van, maar je bent heel goed met mensen. Je kunt mensen heel goed lezen. Je bent heel empathisch. Waarom hebben we zo'n test gedaan? Waarom begin je niet als in werving en selectie? Zit ook een stuk commercie in, acquisitie, noem maar op. En dan ben je ook niet zo snel verveeld. Ik ben snel verveeld, ik hou niet van routine. En toen ben ik dat begonnen. En dat heb ik dus 15 jaar gedaan tot mijn 50ste. En waarbij mijn lama... Want ik ging toen al het boeddhisme bestuderen.
Ja.
Dus mijn Tibetaanse leraar... die kwam ook 1 of 2 keer per jaar naar het bedrijf. Ik had 3 kantoren in Brussel, Antwerpen en Den Haag. 25 dames. En die vooral in de mode werkte. Voor Tommy Hilfiger, vooral voor Lauren, voor Gucci, voor Prada. Al die merken. En daar zochten we dan vacatures voor... En af en toe kwamen de lama's, mede-Tibetaanse lama's... om te vertellen wat wijsheid was. Of dat privé en zakelijk 1 wereld zijn.
Op de werkvloer.
Op de werkvloer.
Oh, wat mooi.
En het vonden vooral de vrouwen. Vrouwen zijn wat emotioneel ontwikkelder. Dus die vonden dat ontzettende leuke toevoeging aan de bedrijfscultuur.
Ja.
Zodat welzijn en vitaliteit, wat ook steeds een aandachtspunt was...
Ja.
Belangrijk werd gemaakt voor hun. En dat ze ook beseften... Dat ze niet, dat was ook mijn fout in het begin als monnik, is dat je privé en zakelijk opdeelt als 2 werelden. Maar dat moest ik al meteen laten varen, want het is 1 wereld. Je bent een mens.
Een mens, ja.
met jouw kwaliteiten. En die voeg je zowel zakelijk als privé toe. Er is geen verschil. Dus ik had echt verschillende maskers en rollen ontwikkeld voor die twee werelden. Omdat ik geleerd had om heel erg aan te passen aan alles. Mm-hmm. En te pleasen vooral. Mm-hmm. Dus dat was heel leuk, al die integratie. Toen ik in 2006 met 2005 met de boeddhistische... Nee, in 2000 begon ik met het hindoeïsme te bestuderen.
Ja, want dat is wel even bijzonder. Kijk, ja. als ik jou zo hoor vertellen, was het super interessant, maar ook super druk. en dan ga je ook nog even...
Dat energie toen, ja.
ja.
Nu 60 is wat anders.
Maar hoe kom je dan erbij om dan nog even een opleiding te gaan doen? En dan eerst hindoeïsme te gaan bestuderen. En daarna heb je dan die opleiding tot monnik tegelijkertijd met dat werk gedaan. Nee toch? Dat kan toch niet?
Ja, zeker. Ja. Begin wel. Ja.
Oh, maar hoe kwam je hierop uit? Want nou, kijk, je was natuurlijk helemaal gefocust op
het... over die boeken en over op weg naar geluk zijn. En dat bleef mijn thema.
Ja.
En toen ik op mijn 27e inkoopdirecteur werd van Krijnborg en van een grote groep mannen van 50 plus en ik was 27, mm-hmm. werd ik enorm gepest door die groep. Omdat die vanuit anciëniteit en senioriteit eigenlijk die plek wilden hebben. Maar doordat ik heel vooruitstrevend was en met IT en allerlei mm-hmm. trainingsmethodieken heel goed was, kreeg ik die functie om oude patronen juist te doorbreken en nieuwe patronen te installeren in een verouderde organisatie.
Dus eigenlijk ook te transformeren in het bedrijf.
Absoluut, absoluut.
Eigenlijk is dat ook dus echt transformeren, want het is nu dat is waar je ook mensen mee helpt.
Ja.
Maar toen was je dat dus eigenlijk ook in bedrijven aan het doen.
Absoluut, ik was absoluut de vernieuwer. Waar bedrijven nu zijn, was ik 25 jaar geleden al. Ik ben vaak veel te vroeg met dienend leiderschap en dat het personeel mijn salaris mocht betalen. Bepalen dat we op zoek gingen bij het Zuid-Amerikaanse bedrijf Cisco. Ik zeg het niet goed, volgens mij het Cisco. Maar ook naar John Lewis gingen in Londen. Daar naartoe vlogen, omdat je daar 80.000 medewerkers had die allemaal partner werden gemaakt tot aan de cashier, zodat iedereen een verantwoordelijkheidsgevoel had. Yeah. Mm-hmm. En dat was mijn frustratie vanaf mijn 24ste toen ik al in de inkoop begon. Dat de helft zich verantwoordelijk voelt in zijn baan en de andere helft niet verantwoordelijk. En het irriteerde me enorm. En daarom was ik continu met nieuwe modellen bezig. Mm-hmm. Om te zorgen dat we konden horizontaal werken met elkaar. Maar dat er toch ook een verticale structuur was als er geen beslissingen werden gemaakt. Mm-hmm. Dus ik was baanbrekend in het veranderen en transformeren van organisaties. Maar dat was ook elke keer zo bedreigend voor een algemeen directeur.
Ja,
omdat ik bottom-up enorm gedragen werd door de organisatie. Maar de top die alleen aan het golven was, mij enorm bedreigend vond. En je kunt mij dan ook optillen. Maar meestal werd ik dan wel gewipt op een bepaalde manier als ik te succesvol werd.
Dan heb je dus ook wel veel kritiek te verduren gehad.
Ja, ik vond het wel zwaar. Het is leuk om vooruitstrevend te zijn.
Nee, maar als het wordt beloond, is het leuk. Maar
hoe
ging je met de kritiek om? Kon je dat goed handelen?
Dat is wel lastig, omdat je hebt het beste met de mensen voor. En hun geluk, wat elke keer mijn thema is. Het welzijn en geluk van mezelf en van anderen vergroten. En je wordt er dan eigenlijk op afgestraft, omdat mensen niet willen veranderen. Mensen zijn vaak bang voor vernieuwing, angst voor het onbekende. Mm-hmm. Dus dat vond ik lastig, waardoor je dan gedwongen wordt om voor jezelf te beginnen en je eigen cultuur neer te zetten op mijn 35ste. Hè. Dus ik ben eigenlijk gedwongen door de organisatie waar je dan in loondienst bent, dat je te vooruitstrevend bent voor de organisatie en te bedreigend als persoon. En
dan loop je dus eigenlijk op een gegeven moment ook wel vast.
Ja, dus toen ben ik 15 jaar mijn eigen organisatie, de lama's erin. Dus nee.
Ja, maar hoe kwamen... Even kijken hoor, want dan komen ineens de lama's erin. Het zijn dus niet de lama's van het programma.
Nee, maar het is goed dat je het zegt. Dus in 2000 begon ik mijn werving en selectiebureau in Den Haag. Dat breidde zich uit. Mm-hmm. Op mijn 27ste werd ik toen al inkoopdirecteur van Krijnborg. Toen werd de druk al te groot en ik werd gepest. Dus toen begon ik yoga aan te doen.
Oh.
In Amsterdam-Oost. En toen dacht ik, toen ik mijn eigen bedrijf begon, van dit wil ik ook. En toen ben ik aan een yogaopleiding, meditatieopleiding in Den Haag begonnen.
Want zag je daarmee met yoga en met meditatie dat het jou hielp als ondernemer? Gewoon om,
ja, absoluut.
Om je eigen geluk, want je was dan toch op zoek naar geluk of naar in ieder geval...
Nou, ik had ADHD, wat ik nu niet meer heb. Mm-hmm. Door alle trainingen en beheersingen die yoga en meditatie opleveren. Dus continu vluchten uit het nu en onbewust je bedreigd voelen maakt dat je ADHD hebt. Dus de basis van ADHD is ook onveiligheid. Weet heel veel mensen niet, want je kijkt naar de symptoombestrijding en een pilletje. Maar ik kijk dan naar de oorzaak van zaken. Zoals boeddhisten doen. Dus om de draad vast te houden. yoga, meditatie bracht me heel veel. Dat werd ook meteen in RS Recruitment, heette mijn recruitmentbureau, wat nog steeds bestaat. En wat de medewerkers hebben het gekocht.
Ja.
Dus dat werd een vast onderdeel. 1 keer in de week yoga, meditatie, vegan lunch. Dus toen al 15 jaar geleden. En dus die bedrijfscultuur vond de vrouw ook heel leuk om voor te werken. Wel een heel mooi kantoor, ingericht door Piet Hein Eek of Marcel Wanders, de andere kantoren. Wow. Dus dat zag er allemaal fantastisch uit. Dus we wilden zowel innerlijk aan onze geest werken en aan het lichaam, het uiterlijk. En
maar het is echt iets, het is wel een beetje van nu. Als je dan zegt 25 jaar geleden, dan denk ik hoe?
Ja, er zijn bedrijven nu aan bezig, maar wij waren erg vroeg daarmee.
En, gaaf, ja.
Dus dat is nu ook leuk. En nu wordt door bedrijven uitgenodigd. Ja, van,
dan kan je nog steeds toch wel dingen mee.
Je hebt daar 25 jaar ontwikkeld. Kun je dat toevoegen? Waar zijn we nu? En wat zou je nu aan onze organisatie toe kunnen voegen? Wat zou kunnen passen? En daar ben ik nu op mijn 60ste beter in geworden. Om je veel meer af te stemmen waar de organisatie is. In zijn ontwikkeling. In plaats van als een olifant
hele enthousiaste
door de kast te gaan. Dus die afstemming, daar ben ik nu veel beter in geworden en rustiger.
Ja, maar vanuit die afstemming kan je ook toch met kleine stukjes transformeren.
Zeker.
Ja, kan je toch geleidelijk transformeren.
Maar goed, toen was ik 5 jaar bezig en toen dacht ik, het hindoeïsme brengt het mij niet helemaal. Want de oorzaak wordt heel veel in de buitenwereld neergelegd bij goden. En toen zei een vriendin, je hebt altijd begeleiders in je omgeving van... De Dalai Lama komt naar Brussel 3 dagen. Oh. Ga daar eens mee naartoe. En misschien is dat wat voor jou dan. Want ik was toch altijd op zoek naar handvatten voor geluk. En want het was nog steeds niet een permanentie. Nu ben ik permanent gelukkig de hele dag. Dat niveau ook bereikt. Alleen toen niet. Hè? Dus je bent in het boek van wat is geluk. Daar zit 24 jaar onderzoek in.
Ja, en ook eigen ervaring. Want het is best wel jouw bumpy road geweest.
Ja, heel bumpy. Om in bliss of gelukzaligheid. Oh, ja. In een constante, wij noemen dat in het boeddhisme, een gelijkmoedige geest te komen. Ja. Dag en nacht. En ook in je dromen, droomyoga te doen. Dat is een enorme klus. Maar daar zit ik nu wel. Naar de laatste schil van de laatste 2 jaar. Hè? Dus ik kreeg ineens door het verbreken van een relatie enorme angst- en paniekaanvallen die onleefbaar waren.
Ja, ik vond het ook heftig om te lezen, weet je dat? Want dan denk ik van, dat schrijf je ook ergens. Schrijf je heel mooi op, ook wel heel kwetsbaar. Van, je zegt dan, gaat het? Wil je water? Even wachten.
Nee, praat jij maar door.
Kan ik iets voor je betekenen?
Nee, de herinnering is gewoon was lastig. Was lastig om 2 jaar door je dikste lagen te gaan. Van angst voor afwijzing, angst voor tekort. Al die, ik predik nu van je bent blij, je zit in een permanente laag. Maar dat zat ik niet. En dan krijg je een soort initiatie vanuit het vel, noem ik dat. Of van God, of vanuit de bron, hoe je het ook wil noemen. Van je zit hier wel guru te wezen in een klooster. Maar je bent er nog niet. Hè? Dus om werkelijk doorleefd continu vanuit de liefde te zitten en niet vanuit de angst, waar dit boek over gaat. Ja. En je wordt uitgenodigd om door je schaduwkant te gaan en door je angsten heen te gaan naar liefde.
Ja, maar Hans, ik denk ook, gaat het? Dat het dat geluk ook nooit echt permanent is. Dat het altijd ook... Kijk, alles is ook wel in beweging. Dus...
Dat hangt er vanaf.
Ja?
Ik ben nu gezakt in het eeuwig bewustzijn, zoals dat heet. Dat is mijn permanentie. Maar als ik daar even uitschakel naar het onderbewustzijn, of nu even naar het bovenbewustzijn, naar de herinnering van die oppervlakkigheid waar ik toen in zat, of in die bewustzijnsvernauwing, zo noem ik het zelf. Zit nu in een veel breder bewustzijn. Ik kan schakelen nu tussen de bewustzijns. Maar het was wel 2 jaar enorm afzien en al mijn technieken. En het zijn er veel.
Ja.
En een hele toolbox vol. Omdat
het is echt een gereedschapskist.
Ja. Maar het was wel 24 uur zelf toepassen. Want anders kon ik gewoon het leven niet. Was niet draagbaar. Dus als er de hele dag blinde paniek is en angst. En je kunt ook niet slapen.
Nee, ik vind het zo ook bizar. Want dit is zo'n mooi, vrolijk boek. Maar je zegt eigenlijk, ik heb alles hiervan, heb ik alles doorleefd.
Ja.
Eigenlijk alles toegepast. Maar wel met het resultaat dat je nu gelukkig bent.
Jazeker.
Ja.
Ik dacht dat ik daarvoor ook wel gelukkig was.
Mm-hmm.
Maar als je dan je relatie uitgaat.
Mm-hmm.
En je komt ineens uit een blind stuk van jezelf.
Mm-hmm.
Komen blinde paniek en angstaanvallen de hele dag door. En al je technieken werken niet. En je gaat dan naar je huisarts en die zegt dan... Hier heb je lorazepam, wat binnen 10 minuten werkte.
Dat is zo'n pammetje, of zo, wat pammetje, mensen willen zeggen. Ja.
Wat je in 2 weken mag bereiken. Wat je 2 weken mag gebruiken om 3 dagen.
Mm-hmm.
Maar dat kwam pas na een jaar achter. Ik heb nogal een behoorlijk doorzettingsvermogen. Dus ik denk, nou, dan met tapering strips heb je en allerlei dingen ervan af te komen. Maar mm-hmm. dan werd ik zo ontzettend ziek. Dat was ondraagbaar. Dus daarom inderdaad vorig jaar...
Maar dan beland je eigenlijk ook in een verslaving. De volgende ellende.
Ja. En ik heb nog helemaal geen verslaving gehad. En dit was gewoon noodzaak, omdat het was niet vol te houden. Met al mijn technieken en mm-hmm. al mijn gelukstheorieën.
Ja.
Om het leven te houden. En... Maar als ik terugkijk, had het ook met melatonine of met een lichte vorm van antidepressief. Met alle kennis die ik nu heb. Hè, want ik ben naar alle professoren geweest in Europa.
Nou.
Maar die hebben alleen naar de symptoombestrijding gekeken. En ook wel naar mijn medicijnenlijst. Maar ik had hoofdzakelijk last van 100.000 bijwerkingen als heel gevoelig persoon.
Mm-hmm.
En niemand heeft naar gezegd van hey, de tinnitus of de hyperacusius. Dat was dan...
Want dat is dat je heel veel geluiden gaat horen?
Ja, tinnitus is een piep in de oren. Oh. Dat zit in de hersenen. Maar hyperacusius was niet mee te leven. Daarom kon ik niet slapen. Omdat je in 10 kilometer alle mechanische geluiden hoort. Dus de afzuigkap van de buren, de auto's. Dus ik moest alles verkopen met mijn ouders. Die hebben een landgoed in het bos gaan wonen. En dus ik kon wel met geconditioneerde geluiden kon ik leven. Maar niet onverwachte geluiden. Omdat de hele dag was je in vechten, vluchten, bevriezen. Dus kijk uit wat je zegt. Ik ben wel redelijk bevrijd of verlicht. Dus ik moet ook uitkijken wat ik nu zeg. Toen viel ik in een hele diepe laag en ben ik door al mijn angsten, denk ik van zowel mijn vader als mijn moeder, de hele familielijnen tot 7 generaties terug doorheen gegaan.
Ja, plus wat je eigenlijk zegt, allerlei bijwerkingen.
Alle bijwerkingen.
En dan weet je op een gegeven moment toch ook niet meer waar het vandaan komt.
Exact, want zit ik nu in een burn-out?
Ja.
Ja.
Want dat vind ik ook wel, dat hoorde ik jou bij Patrick Kik heel mooi zeggen. Jij hebt ook een lans gebroken nu om mensen daarvoor te waarschuwen.
Hm.
Voor dat het gebruik na meer dan 2 weken van dit soort medicijnen gewoon heftig verslavend is. En je hebt een hele...
Maar voor 90% niet nodig. Kijk, het is
nee,
goed
en,
dat die
maar, en mega veel bijwerkingen.
Enorm ja. veel bijwerkingen. Mm-hmm. Die mensen die ook naar de vorige podcast ik ben het even kwijt, maar er is een podcast gemaakt over de benzo's.
Ja.
En daar luisteren mensen ook naar die zwaar verslaafd zijn. En die haalden er enorme hoop uit dat ik vorig jaar ben afgekikt in de kliniek.
Ja.
En nu eigenlijk gaat het ontzettend goed. Zit ik in, voor mijn gevoel in permanent geluk en dat een enorm groot blijdschap. Ja.
Ja. Ja, maar dat kan ook, hè? En dat is ook gewoon... je hebt je toch zelf gedaan.
Zeker.
En dat is ook wel... Dat vind ik ook voor andere mensen. Kijk, het verdriet wat je net laat zien... is mm-hmm. ook wel heel mooi. Maar je bent ook er weer uitgekomen.
Ik bedoel, zeker.
Je hebt het ook werkelijk overleefd.
Overleefd, doorleefd, ook wel getransformeerd. Alleen ik heb nog wel de herinneringen. En af en toe als ik eraan terugdenk... of als je me net uitnodigt om daaraan terug te denken... Ja, dan is 2,5 jaar wel heel lang om op je bed te liggen met moeheid.
Ja, en ook nog best wel dichtbij.
Dus dat moet ook nog even slijten.
Ja.
Maar ik heb juist besloten om vanaf nu continu in mijn zachtheid en mijn kwetsbaarheid te blijven. En me niet meer achter een harde schil te verstoppen. Dus ik vind alles mag er zijn. Of dat ik nu een traan laat. en plein publiek, dat maakt me niet uit. Dit is mens zijn en dit is wat ik doorleefd heb,
mm-hmm.
wat zwaar was.
Mm-hmm.
En voor alle mensen die het zwaar hebben, alles gaat voorbij.
Ja, dat probeerde ik jou net te zeggen. Van alles verandert.
Even op zenden.
Ja, sorry Hans. Ja, ik probeerde jou... niet te troosten is niet het goede woord. Maar ik probeerde je inderdaad aan
hard
te geven. Ja, dat ook alles weer voorbij gaat.
Ja.
Dat dus mooie dingen, maar ook nare dingen.
Wat was jouw moeilijkste periode?
Moeilijkste periode was eigenlijk dat... Mijn man Vincent in burn-out zat.
Mm-hmm.
Dat ik best wel een vrolijk Frans ben. En dan iemand waar je superveel om geeft. Het helemaal niet naar zin heeft. Nou ja, je weet ook hoe burn-outs...
Ik heb er 4 gehad, ja.
Ja. En dat vond ik gewoon heel moeilijk. Maar daar heb ik ook gewoon wel heel veel van geleerd. Dat ik het niet zelf voor iemand kan oplossen.
Mm-hmm.
Maar dat je het... ik heb ook een aantal mensen hier in de podcast gehad met burn-out. En... Ja, het komt er eigenlijk altijd wel op neer dat je het zelf ook moet doen. En mm-hmm. dat is dus ook helpen of iets. Je kan ondersteunend zijn, je kan liefdevol zijn en dat soort dingen. Maar jij kan niet in iemand zijn plaats gaan staan en het veranderen.
Nee, of het redden.
Nee, dat gaat dus niet. En dat wil je wel heel graag. Mm-hmm. Dus dat vond ik ook heel moeilijk. En als je dat op een gegeven moment inziet, ja, dat geeft ook rust en... Dus dat vind ik moeilijk.
Mm-hmm.
En ik heb het heel moeilijk gevonden dat mijn schoonvader, die kreeg ALS. Dat je iemand, daadwerkelijk een mens, al zijn krachten ziet verliezen.
Mm-hmm.
Een mens waar je ook heel veel van houdt. Maar ik denk dat het elk mens wat je zo ziet kapot gaan, dat mm-hmm. gewoon heel moeilijk is. En
ja, dat is zo.
Dat. Maar ook bij die dingen... Weet ik nu ook, nu je het hebt meegemaakt. En dat het ook weer voorbij gaat. En dat het uiteindelijk ook weer verzachtend is in je herinneringen. En dat, dat je leven doorgaat en je allerlei dingen tegenkomt. Leuk en niet leuk.
Nou, zo is het. En daarom heb ik eigenlijk vanuit compassie en liefde voor mensen dit boek geschreven. Van alle hobbels en alle tegenslagen die ik gehad heb. Daar heb ik iets uit geleerd.
Ja.
En ook om een psychologisch, of hoe de... Er zijn niet veel mensen die weten, of ik nu na zo lange studie, hoe de geest, de anatomie van de geest eruit ziet. Dus we weten allemaal de anatomie van het lichaam. Van mm-hmm. de geest hebben we eigenlijk niet zo'n idee van. En die heb ik eigenlijk helemaal ontrafeld in het boek. Aan de hand van, wat zijn nou de behoeftes van een kind? Wat zijn de behoeftes van een volwassene? Als je die kennis hebt, dan kun je er ook naar gaan handelen. Dus er zitten heel veel handvatten in, waardoor jij een bewuster leven kan gaan leiden en bewuster kan gaan kiezen. En ook kan gaan voelen wat jouw bloeddruk is. Zielsmissie is.
Ja, ja, ja.
Wat jouw zielendruk is.
Ja.
Wat je blauwdruk is.
Ja.
En dan zie je gewoon, zoals ik nu helemaal in mijn essentie zit. En ook qua werk en ook privé, precies hoe ik wil zitten. Dat alles aligned is, fysiek, emotioneel, mentaal en je energieniveau. Dat alles aligned is met het collectieve veld om je heen. Ja, dat is zo'n fijn gevoel.
Ja, want voor nog even voor de luisteraar. Hoe zie jij het veld om je heen, het collectieve veld om je heen? Dat is, bedoel je energie? Of bedoel
je hebt een individueel veld, dat ben jij. Hè? Mm-hmm. Dat zit zo 30 centimeter om je heen. Dit is zo'n, ik ben 2 meter veld onder 10 kilo. Dat is een stuk afgescheiden energie van het geheel.
Mm-hmm.
Hier buiten heb je al meteen bij je hand, is al meteen het geheel. Dat is een collectief energieveld.
Mm-hmm.
En in mijn bijna doodervaring, toen in 2006, toen ik met 120 tegen een betonnen paal opreed.
Mm-hmm.
Toen kreeg ik contact met God, waar ik nog steeds contact mee heb. En die zei, als een soort gatekeeper van de darkness, want dit is het licht, maar het ontstaat uit de darkness, wat ik kon zien. Zo'n donkere bol. En wij zitten in een witte bol. Universum, mm-hmm. sterren, planeten, dat is allemaal geschapen. Vanuit de bron, de matrix. Dus je hebt een bronmatrix. Je hebt de gatekeeper, die heet God, van zijn wereld van vorm en niet vorm. Zoals ik het dan heb begrepen in toen ik dood was. In die bijna dood ervaring. En zo is het een beetje opgebouwd. Zo,
maar heel even.
Ja,
ik weet dat jij het ongeluk hebt gehad. Hè? Maar je auto was totaal los?
Mijn auto zat helemaal niks meer op. Ik zat alleen in die kooiconstructie nog heel goed in mijn...
Maar jij was...
Mensen, ga alsjeblieft, doe je.
Ja,
doe je,
maar
doe
was
je,
jij... Ja,
riem om, ja.
Was jij heel erg gewond? Of hoe...
Nou, op dat moment weet je dat niet. Want je trekt uit je lichaam. Je zit in zo'n lichtbundel omhoog. En toen zei een stem alleen maar tegen mij... Hè, je ziet niks, dus je verliest al je zintuigen. Maar er is nog een telepathische manier van begrijpen. Het bewustzijn gaat door. En toen zei God met een hele zware stem tegen mij... wil je hier blijven of wil je weer terug? En toen dacht ik, hier blijven, wat is dat dan? Dus toen deed ik met één voet zo in de duisternis. Mm-hmm. En daar voelde je alleen maar 100% expressie. En sinds ik dat gevoeld heb, ik krijg nu weer kippenvel... weet ik gewoon dat iedereen bedoeld is om in die afgescheiden stukje illusionaire energie... Mm-hmm. daar zijn dingen in te doen. Expressie te geven aan wat de matrix en de bron eigenlijk voor jou bedoeld heeft. Dus hoe meer jij je afscheidt in dat stukje energie, hoe moeilijker het voor je wordt. Als jij de verbinding houdt met het veld hier al om je heen, mm-hmm. en dit is een goede verbinding en afstemming,
yeah.
dan zit je in je levensstroom van het leven en komen dingen, worden je heel makkelijk gegeven. En dus als het niet stroomt, zoals het ook op heel veel momenten niet stroomt in mijn leven... Mm-hmm. dan ben ik veel te veel in mijn ik bezig en afgescheiden van het geheel... en zie ik mijn kansen niet.
Maar is het...
Dus een ontspannen geest is wel heel belangrijk om contact met het veld te houden. En
maar heb je dat toen eigenlijk gevoeld? Of dat inzicht
ja,
gekregen?
In die paar seconden denk ik dat het is geweest. Gaat er zoveel door je heen, omdat dit zo'n... Dit heb je nog nooit meegemaakt. Waarop je denkt, is dit nu een illusie? He, dus toen ik...
Nou, ik ben zelf ook tegen een boom aangeknald.
Hmm.
Heel mijn auto totaal los. Maar ik heb dit niet meegemaakt.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel dat je dan super gefocust bent om die auto uit te gaan. Dat je mm-hmm. dan allerlei dingen doet en daarna het niet meer
weet.
Zo goed weet.
Ja.
Maar
dat is
was jij de volgende dag weer...
Ja.
Kon je de volgende dag gewoon weer lopen? Ja, ik heb geen idee.
Ja, dus ik kwam, ik zei nee, ik wil terug. Want ik heb net de Dalai Lama ontmoet en die daar les van gehad. Die zegt dat geluk trainbaar is. Dat zei ik ook tegen God. Dus ik wil terug om mensen hun lijden te verminderen en hun geluk te vergroten. Wat ik de hele week doe.
Dat is jouw missie. Ja.
Dat is mijn missie. En toen werd ik wakker in dat pijnlijk lichaam. En was er een ziekenwagen die al gebeld was op de snelweg vlakbij Antwerpen waar ik een huis had. En stonden er allerlei Mexicaanse knappe mannen om me heen. Die hadden mij s'nachts zien manoeuvreren op de aquaplanning. Want er was een enorme regenval.
Mm-hmm.
Die hadden hun camper achter mijn auto gezet. Want ik was tegen die paal maar teruggegooid op de snelweg. Dus met al dat vrachtverkeer had je overreden kunnen worden. Ze hebben hun knipperlichten. Dat zijn allemaal redders.
Tof zeg, ja.
Ja, die zijn achter mij gaan staan. Hebben politie en et cetera gebeld. Ben ik afgevoerd naar het ziekenhuis. En toen de volgende ochtend lag ik tussen... Ik lag op een kamer met 6 mensen... die allemaal de aquaplanning en auto-ongeluk hadden gehad.
Nee joh.
En 6 mannen. Mannenafdeling. En ik was de enige die 's ochtends naar huis mocht. En toen dacht ik, mijn leven moet anders. Ik werk 7 dagen in de week, 18 uur per dag. Ik heb een Ferrari, een Porsche, ik heb 3 auto's, ik heb 3 brievenbussen, 3 fietsen. En ik ben alleen maar materie achteraan het lopen, deel ten dele. En het is gewoon niet wat ik wil.
Dus en dat was je kantelpunt?
Dat was mijn kantelpunt. Dus toen heb ik een directeur gezocht voor het recruitmentbureau. En ben ik naar Tibet en Nepal gevlogen. En dacht ik, ja, nu ga ik het boeddhisme studeren. Want de Dalai Lama raakte zo mijn hart. Het boeddhisme die vertelt wat de essentie van mens zijn is. Die vertelt hoe de geest in elkaar zit. En dat heb ik nu bestudeerd. En toegepast en gepraktiseerd en gerealiseerd.
Ja.
Dus dat is heel leuk om dat inzicht aan mensen over te brengen. Hoe een geest werkt ten opzichte van het lichaam.
En waar ik heel erg benieuwd naar ben. Van, dat is natuurlijk... Heel veel, heel heftig. Maar ook weer door die Dalai Lama heeft jou geraakt.
Absoluut.
En kan jij zeggen, je hoeft niet helemaal uit te leggen hoe... Want dat heb je daarna 6 jaar bestudeerd. Maar kan jij uitleggen waar,
niet 6 jaar, hoor.
Waar hij jou mee...
Jaar nu, ja.
Ja, nee, maar ik bedoel, je bent 6 jaar in die opleiding geweest. Ja. Ja. Kan jij uitleggen wat jou zo raakte in Brussel? Wat die Dalai Lama jou
Nou, hij legt de essentie in 3 dagen uit van wat mens zijn is. En dan heb je het over begrippen als onderlinge afhankelijkheid. Wij denken in afgescheidenheid van ik ben ik en jij bent Boukje en ik ben Hans.
Ja.
En dat zijn 2 afgescheiden gedeeltes. Dus dat was voor mij al mindblowing, dat hij gewoon 2-3 uur vertelde alleen maar over de onderlinge afhankelijkheid tussen mensen. En dat mensen eigenlijk, alles wat leeft, eigenlijk 1 lichaam is met miljarden cellen. En alles wat je buiten je ziet, komt eigenlijk voort uit jouzelf. Daar ben je mee onderling afhankelijk. Dus als ik jou zie, zie ik mezelf. Als jij naar mij kijkt, zie jij ook jezelf. Dus in de ander zie je jezelf. Nou, dat was voor mij zo mindblowing, dat je met z'n allen 1 lichaam bent, met z'n allen verbonden bent. En dat geeft ook meteen, dat raakt nu ook weer mijn hart, een heel warm gevoel van compassie en zachtheid. Want net zoals jij heb ik mijn onzekerheden. Net zoals jij heb ik liefde nodig. Net zoals jij wil ik gezien, gehoord en gevoeld worden. Wat een basis iets is in de mens. Net zoals jij. Dus wat we nu doen zijn aan het verbinden. We worden langzaam 1. En door dat te begrijpen, dat het voelde voor mij als zulke waarheden, dat we met elkaar allemaal zo verbonden zijn met alles wat leeft. En hij zegt, hoe kan het dan zijn als je naar je hand kijkt en dit zijn donkere mensen, dit zijn moslims, dit is het jodendom. Hoe kan het dan zijn dat je je eigen vinger, 1 van die vingers wil afhakken? Omdat die het minder goed doet. Dat doe je toch niet in je hand? Dus die levensfilosofie, als je dan met z'n allen, is dat goed? En dan moeten wij dan maandenlang op mediteren, op onderlinge afhankelijkheid, alleen op dat begrip.
Ja. Is het hetzelfde als non-dualiteit? Of heeft het een beetje hetzelfde?
Nee, non-dualiteit is wel, eigenlijk zou je het als leek daarmee
of
kunnen
gewoon,
vergelijken.
Of te zeggen, alles is 1. We zijn 1 met de natuur. Of als je het een beetje simpeler.
Heel eenvoudig gezegd, dualisme is, wij zijn een tweeheid. En het non-dualisme is, er is een eenheid. Natuurlijk kun je dan zeggen, we zijn met z'n allen 1 lichaam. Is de non-dualistische visie waar hij uit sprak in die 3 dagen. Dus dat is zeker een goed vergelijk. Dus iedereen, geef je afgescheidenheid op, vraagt de Dalai Lama. En ook je te grote gehechtheid aan dat ik. En besef dat alles wat je doet onderling afhankelijk is. Je bent hier omdat je ouders hebt of grootouders of whatever. Je bent gelukkig omdat je vrienden hebt of een baan en voldoende inkomen en gezond bent. Er zijn allerlei ingrediënten voor geluk. En wat zei hij nog meer? Wat me zo raakt in mijn hart.
Nou, dat is al heel veel.
Ja, maar
dit is ook mooi. Is mooi, hè? Ja. Ik kan me herinneren dat Christine Pannenbakker er iets in schrijft, over schrijft in het boek Trauma van Robert Bridgman en haar. Dat zij ook dit ook vertelde aan haar broer. Dat het voor haar broer ook zo hoopvol was. Deze gedachte. Volgens mij is, ik weet niet, het is niet precies hetzelfde, maar het doet me daar wel heel erg aan denken. Dat het gewoon heel mooi is. En dat betekende voor jouw dagelijks leven wel een supergrote ommekeer. Want jij zei eigenlijk gedacht tegen de welvaart, de auto's, de andere mensen.
Ja.
Want als we het dan over geluk hebben, was je gelukkig in die periode? Want je hebt het boek geschreven van snop tot monnik. Hè? En snop vond ik best heftig. Hè? Want dan een snop is eigenlijk iemand die zichzelf erboven voelt staan qua kennis of qua geld. Of,
maar ik denk
terwijl
dat
je
dat
zo helemaal
was.
Niet overkomt.
Nee, nu niet. Hè? Maar je gaat allerlei fases door. Omdat mijn vader me niet zag, hoorde en voelde en eigenlijk afwees. Had ik een afwijzingsproblematiek, ook een onveilige hechting met mijn vader, zoals dat in de psychologie heet. En daar heb ik dan al vanaf mijn 7e jaar zat ik al in therapie, omdat ik mijn vader afstootte. Maar ja, zo'n ui met al die bewustzijnslagen en waar die pijn in zit, dat duurt toch een hele tijd eer dat je al die uienlagen hebt afgepeld. Ik denk zeker omdat ik me op de diepste laag niet gekwetst meer heb besloten om me nooit meer te laten kwetsen zoals mijn vader mij kwetste. Dat ook de spiritualiteit of de vlucht naar monnik zag ik toen als heel altruïstisch en het mooiste wat je kon doen. Maar als ik nu terugkijk was het ook gewoon een vlucht om monnik te worden of lama te worden. Waardoor ik zoveel kennis had, waardoor ik wel iedereen kon omverblazen. En ook als een soort goeroe onkwetsbaar zou kunnen zijn. Dat ik nooit meer zo gekwetst zou worden door mijn vader. Dus dat was een vlucht waardoor ik ook vroeger toen ik 32 of 34 was op een afscheid weer naar een volgende baan kreeg. Van er is nog nooit zo goed iemand als hij. Dus zeker een soort superioriteitsstoornis. Zeker ook nog wat narcistische trekken. Mijn vader was narcist. En om die allemaal in jezelf te transformeren. Want alles is te transformeren. Alles is te veranderen. Maar je moet het eerst herkennen, erkennen, accepteren. Ja. Voordat je
zegt ook, ergens onwetendheid is eigenlijk het ergste gif. Vanuit het boeddhisme dan, begeredeneerd. Ja. Als je het niet weet, kan je er ook niks mee.
Klopt.
Kan je er niks mee.
Maar je hebt gelijk dat er verschillende persoonlijkheidsstoornissen of kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis eerst herkend en erkend moesten worden en worden afgelegd. En ja, heb ik me zeker vroeger een superieur willen opstellen. Maar dat waren onbewuste dingen. Dat waren allemaal dingen die voortkwamen uit pijn en uit een overlevingsstrategie. En om die dan nu inderdaad ook nu weer kwetsbaar allemaal te herinneren en af te leggen en doorleefd te hebben en tot je essentie te komen die 100% liefde is.
Maar het is ook heel,
een hele weg.
Heel moedig. Ja.
Nou, er zit natuurlijk een drive achter om gelukkig te zijn. Ja. En ook dat andere mensen gelukkig kunnen zijn. Ja. En dat ik daar nu een teacher in ben. Als je zegt, wat ben ik in hart en nieren? Ja, ben ik echt een leraar in geluk geworden. En mooi, bla, hoor. Bla, bla.
Nee, maar dat is mooi hoor. En eigenlijk heb je toen gezegd van, of gedacht van, als ik naar het klooster ga, dan gaat mij dat een stuk geluk, rust, hele andere situatie brengen.
In eerste instantie wilde ik de geest leren begrijpen en waarom ik ongelukkig was. Want inderdaad, heel veel geld en alles wat ik had en zoveel verdienen, 15.000 euro per maand, was hartstikke fijn. En ik deelde ook graag met mijn vrienden, maar ik was niet optimaal gelukkig. En dat zat toch nog in de geest. Alles begint in de geest. Dus daar zat gewoon nog pijn in. Mm-hmm. En daar wilde ik achter komen door in het boeddhisme heel ver te gaan. Om mezelf daarin te begrijpen. En daardoor anderen te kunnen begrijpen. En anderen te begeleiden in bepaalde persoonlijkheidsstoornissen. Of wat dan ook.
Ja, en wat is je uit die tijd? Want dan heb je fulltime heb je dan in dat klooster gezeten.
Ja,
dat was in België.
Ja.
Hè? Wat is je dan? Kijk, dat. En dan heb je nu de regelmaat van het klooster. En je doet eigenlijk alles, doe je mee. Je bent in opleiding. En wat is je het meeste bijgebleven? Zeg maar, wat is voor jou toen heel belangrijk geweest? Dat je die geest ging begrijpen? Of was het juist gewoon de regelmaat en het ritme?
Ik heb ervan herinnerd, ik vond het de hel.
Ja?
Omdat alle spirituele plekken trekken mensen aan die zwaar in de problemen zitten. Zwaar verstorende emoties hebben of zwaar ziek zijn. Die zoeken heil op die plekken. Dus ik kwam toch uit een leven van lieve ouders, vrienden, mooi huis, mooie uiterlijke vertoning. En daar kwam ik met alle verstorende emoties van mensen in. En pijn en ziekte en dood. Het lijden echt van mensen in aanraking. Dus dat was wel, vanuit het nieuws beginnen mensen daar ineens tegen je te schreeuwen of te slaan. Omdat er zitten hele zwaar psychisch gestoorde mensen. Die trekken naar die plekken toe voor geheeld te worden. Dus om daar liefde en compassie voor anderen en hun lijden te leren. En daarna te voelen en daarna te vergroten. En de ander centraal te stellen in plaats van mezelf. Vanuit een groot stuk egoïsme wat je als westerling ontwikkelt. Ja, want zo zien Tibetanen ons als een enorme afgescheiden mensen van het geheel. Dus enorm een ik nastreven en hun uitingen en onvoldoende meer met de ander bezig zijn. Dus vandaar dat ze mij ook het eerste jaar in het klooster bijvoorbeeld een heel jaar genegeerd hebben. Zich gewoon wegdraaiden als ik er voorbij kwam. Alleen maar om te trainen. Hè, van heb je wel de juiste intenties om monnik te worden? We zien al jouw enorm huge ego. Dat gaan we dan wel eens even temmen, zoals dat heet. Dus we negeren je gewoon een jaar. En wat doet dat dan als je een jaar niet gezien, gehoord, gevoeld? Nou, ik heb heel vaak in de auto gezeten. Want van Tibet en Nepal ben ik terug naar België gegaan. Hè? Daar zit ik nu 15 jaar in opleiding. Of ik ben opleiding af nu. Maar een opleiding in het boeddhisme of als monnik duurt 15 jaar. Dan moet je nog drie jaar in het klooster. In eenzame opsluiting met een aantal monniken. 3 jaar en 3 maanden. En dan kun je een Tibetaanse leraar worden. Hè? Maar dat bepaalt een retraitemeester. Mm-hmm. Een van de 10 monniken. Die mag dan meestal leraar worden. De rest gaat gewoon de maatschappij in. Mm-hmm. Dus er is ook vaak een heel verkeerd ideaalbeeld over.
Nou, ik vind het ook wel interessant wat je zegt. Ook dat je daar... Ik had een beeld erbij van dan kom je daar en dan is het lekker rustig. Maar...
Ja, dat is iedereen het beeld.
Nee, maar dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want
mijn leraren eten varkenspoten, varkenstaarten en helemaal niet vegetarisch. Dus er is heel veel misverstand, in ieder geval idealisme en romantisering van hoe een westerling het boeddhisme ziet.
Nee, maar dat is ook wel eens interessant om te horen. Want daar hebben we dan ook een heel ander beeld bij. Ik denk, dan kwam je lekker in de rust en dan kwam je lekker tot jezelf. Maar
dat was het niet.
Zeer uitdagend, ja. En toen op enig moment heb jij toch gezegd van... Ik ga niet in eenzame opsluiting, et cetera. Ik ga toch de wijde wereld in, want ik ga mijn missie... Je hebt toch ervoor gekozen om mensen weer te gaan helpen buiten de poorten van het klooster.
Dat was meer noodzaak. Want toen ik er van 2006 tot 2008 in het klooster zat fulltime, toen moest ik er al deels uit. Omdat Lama Karta, mijn eerste leraar, had gezegd: als jouw bedrijf niet goed gaat, je werving- en selectiebureau, dan kun je wel leuk naar verlichting zitten werken voor jezelf. Hè, in het hier. Mm-hmm. En onder onze begeleiding. Maar het draait hier om compassie en liefde. Dus als het met jouw medewerkers niet goed gaat en hun hypotheek, et cetera, dan ligt daar je eerste verantwoordelijkheid.
Oh.
En niet hier lekker ook spiritueel egoïstisch. Hè? Want je hebt een materieel egoïsme.
Ja.
Je hebt spiritueel egoïsme en arrogantie.
Ja.
Dus, en hoogmoed. Die materiële hoogmoed, de spirituele hoogmoed. Wat je ook genoeg bij spirituele leraren tegenkomt. Ook bij mij vroeger. Lekker voor grote boeddha's zitten en onkwetsbaar zijn. Dus dat wordt ook weer afgetraind door je leraren. En maar jouw vraag was...
Wat heeft je toen weer buiten de poort van het klooster gebracht?
Nou, de zaak ging slecht in 2000.
En weet je ook eigenlijk ook zo grappig vindt? Jouw naam? Kloosterman? Ja, sorry hoor, maar...
Ja, het komt vanuit 1200. Is oud kloosterorde in Friesland.
Ja.
Kloosterman, die zijn op een gegeven moment gaan jongen. Die zijn vreemd gegaan. Ja, met het dorp. Ja.
Dus die zijn ook weer naar buiten gegaan.
Dus ik moest naar buiten omdat de zaak ging slecht. Die dreigde failliet te gaan. Omdat er een enorme economische crisis was in 2008.
Mm-hmm.
In Nederland en België. Dus toen moest ik gaan centraliseren. De boel gaan veranderen. Ik had een continuïteitsdirecteur. Geen veranderdirecteur. En ik ben een veranderaar. Transformatiejongen. Dus toen ben ik de boel gaan ombouwen. En toen ben ik gedeeltelijk in het klooster gegaan. Onder leiding van de lama's. Want die dien je ook. Je bent dienstbaar aan.
Mm-hmm.
En toen ben ik ook gedeeltelijk dienstbaar aan de organisatie geworden. Dus dat was 50/50 in de week. En dat was ook heel mooi om te doen. Maar ik besefte dat dit me niet langer kon dienen. Dus toen heb ik het in 2014 verkocht aan de medewerkers. Omdat ik echt me verder wilde ontwikkelen in mensen gelukkig maken.
Ja.
En al die studie was nog niet voldoende. Dus vandaar
ben je heel erg gaan bekwamen in transformatie en traumamethodes en zo.
Ja, dus systemisch werk, 4 jaar gedaan, EMDR, ja. EFFT, TRE. Dat zijn allemaal technieken die fysiek, emotioneel, mentaal of energetisch je pijn kunnen transformeren. Want ik vond het hindoeïsme, boeddhisme is prachtig, maar het zijn hele lange trajecten. Het zijn dingen die je ook levenslang doet. Dus de verandertrajecten zijn lang. En westerlingen zijn vooral geïnteresseerd in een quick fix van hun pijn. En dat is ook redelijk goed te doen met de technieken zoals EMDR of systemisch werk. En de cocktailmix die ik nu heb tussen Oosterse en de Westerse technieken, die werkt echt fantastisch. In 8 of 10 sessies in een jaar zijn mensen van al hun ellende af.
En dan is dat de vraag, is dat dan permanent of is dat...
Permanent. Ja, omdat ik in het onderbewustzijn werk.
Ja.
En ze in het eeuwig bewustzijn in duw, zeg maar.
Oké. Nou, dat is wel heel bijzonder.
Wel de meeste psychologen, therapeuten zitten op het oppervlaktebewustzijn. Dus krijg je gesprekstechnieken. Dat is zeker ontladend. Maar dan werk je nog niet in de pijn en de wortels van het onderbewustzijn. Die eindigen in het eeuwig bewustzijn. Dus daar zit nog heel veel te doen. En er is niet iets goed of slecht. Want het is net zoals yoga, meditatie, mindfulness doe ik. Om mensen op een langzame manier, zachte manier met hun pijnplekken in contact te brengen.
Mm-hmm.
Dus als ook een psycholoog met gesprekstechniek of cognitieve technieken begint, dan is dat vaak ook een eerste instap naar hun pijn toe. Dus er zijn heel veel wegen die naar geluk leiden. Er zijn heel veel mensen die daar goed in zijn. Dus er is hier ook weer niet een superieure Hans Kloosterman die het beter kan dan anderen.
Nee.
Ik heb wel een aparte cocktailmix door 24 jaar studie.
En dat is ook wel mooi wat je zegt. Er zijn meerdere wegen die naar geluk leiden. Want
absoluut.
Dat is eigenlijk ook jouw boek. Want je boek.
Ik nodig mensen uit om te voelen met alle technieken die er zijn. Ja. Wat zou bij jou kunnen passen? Maar het is voor mij zo'n onderzoek geweest. Wat is er nou eigenlijk op de markt?
Weet je wat ik grappig vond? Want jouw hoofdstukken beginnen steeds met geluk is. En dat doet mij denken aan liefde is die poppetjes vroeger, weet je wel?
Ja,
maar dan
je.
Hele andere... Ja. Maar het leuke is van dit boek dat je... het eigenlijk jezelf, ja, je kan zelf op zoek gaan, omdat je alles aanbiedt. Ik zie het als een soort gereedschapskist.
Ja.
Wat je, het bijzondere is wel van dat je het helemaal zelf ook hebt meegemaakt.
Ja.
Want je kan zeggen van, ja, dat is vervelend, maar dat is ook wel voor de mensen die het lezen bijzonder.
Mm-hmm.
Maar er is van alles te kiezen,
ja.
Omdat het zoveel items zijn.
Het is een echte menukaart.
Ja, het is echt een menukaart. Het is ja, en dat maakt het wel heel interessant. En er zijn voor mij een aantal dingen. Nou, laten we het zo zeggen. Ik vraag altijd naar een tegeltje. En jij zei, my calling in life, dus je missie, is het transformeren van beperkende familie, denk, emotie, gedrag en communicatiepatronen.
Ja.
Is dat ook... waarom je dit boek hebt gemaakt. Om mensen daarmee, met dit boek, hen te helpen.
Ja.
Om, nou ja, te transformeren.
Ja, en ook te voelen, waar ligt mijn ingang? Bij de ene ligt het in het denken. Bij de andere in de familiepatroon. Bij de andere in is het grootste probleem, zoals voor mij de laatste 3 jaar, was angst. Dus dan ga je daarop werken. Dus dat is een emotiepatroon die er al heel lang in zit. Dus het kan een denkpatroon zijn, het kan een familiepatroon zijn, het kan een geweldvolle communicatie zijn die je aan wil pakken. Hè, waar we in het Westen enorm last van hebben, maar helemaal niet bewust van zijn. Mm-hmm. Dat we zo geweldvol communiceren in ons hoofd.
Mm-hmm.
Dat bepaalt eigenlijk je karma. 90% van je karma wordt bepaald hoe je denkt. Dus je kunt mij liefdevol aankijken, maar je kunt denken, wat een lulla, die Hans Klausterman. Ja. Dan heb je alweer een negatieve gedachte die heel veel doet met jezelf en de omgeving. Dus om die gedachten te transformeren van negatief naar positief, om je emoties van negatief naar positief, om de fysieke pijn in je lijf van angst of van pijn naar geen pijn te transformeren. En van je lage energieniveau naar een hoge energieniveau te transformeren. Dat te onderzoeken en dat aan te pakken. Nou, daarom hoop ik dat bepaalde van de menukaart, hè, als iemand naar een restaurant gaat, weet je ongeveer ook wat je wil eten.
Yeah.
Dat als je dit boek leest, dat je voelt van, hey, dit resoneert met mij. Ik ga deze methodes onderzoeken.
Ja.
Niet noodzakelijk bij Hans Klausterman. Er zijn heel veel goede specialisten. Mm-hmm.
Maar het is wel heel, heel volledig. En nou
Robert Richman heeft het voorbeeld
geschreven. Ik wilde eigenlijk daar nog iets over zeggen. Want jij zegt van angst, hè?
Mm-hmm.
En dan is de grote angst die we allemaal hebben van doe ik ertoe of ben ik wel goed genoeg?
Er zijn 1000 soorten angst.
Ja, maar het bijzondere is dat je boek... En ook het voorwoord door Robert Bridgman. En ook het boek van, ik ben even haar naam kwijt.
Marianne Williams.
Ja, wat eigenlijk de rode draad is van jouw boek.
Ja.
Is een hele andere angst. De angst dat we, ik heb het precies opgeschreven. Maar de angst dat we over een grenzeloze macht beschikken.
Ja.
En dan denk ik, dat is toch fantastisch. Maar dat is, waarom is dat angst en waar komt dat vandaan? Of hoe moet ik dat zien?
Nou, dat we, kijk, je kern is liefde en onbeperkt.
Ja.
Maar omdat jij of ik beperkende gedachten hebben, zoals ik ook, hè, mijn grootste was, ik ben niet goed genoeg. Of mijn angst voor het onbekende, angst om afgewezen te worden, of angst voor tekort. Of fysiek altijd problemen in mijn onderbuik, waar manifestatie zit.
Mm-hmm.
Altijd een laag energieniveau, omdat je zo open staat als HSP'er, omdat je continu bedreigd voelt. Omdat dat alles is te veranderen van angst naar liefde en naar je onbeperktheid die je bent. Alleen als jij gelooft, zoals ik ook geloofde, dat ik zo onbeperkt was op 4 niveaus, ja, dan word je ook beperkt. Maar als je weet en voelt, en zoals ik ook nu kan voelen, ook al heb ik nog fluctuaties in de gesprekken. Mijn kern kan ik continu naar terug, die liefde en onbeperkt is. En dat alles me zal helpen en dat ik begeleiders heb. En menselijke begeleiders, maar ook begeleiders in de wereld van niet-vorm. Hè, die niet voor iedereen zichtbaar is. Dus ja, je bent ontzettend onbeperkt.
Ja.
Je hoeft je eigenlijk niet zoveel zorgen te maken in het leven. Het is eigenlijk een reis... Het is eigenlijk gewoon een hele mooie reis.
Ja, dat is prachtig. En eigenlijk zeg je dat al die patronen die we net benoemden...
zijn allemaal
die zitten het eigenlijk allemaal in de weg.
Het zit allemaal in de weg. Je beperkingen zitten in de weg. Te denken dat je beperkt bent en afgescheiden is al de grootste foutaanname die we doen als mens zijn.
Ja. En die kan dus uit, nou, we hebben dat allerlei categorieën genoemd, maar die kan dus ook vanuit familie komen, vanuit je voorouders, maar dat kan ook uit je gedachten komen.
Ja.
Vandaar al die niveaus waarop je dus die beperkingen kan
onderzoeken.
Ja, onderzoeken.
Want daar begint het mee. Het eerste hoofdstuk gaat over onwetendheid.
Ja.
Dus ga van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam. Onderzoek jezelf. Alleen, ja, we leven bijna allemaal hier in het Westen door de hoeveelheid van informatie en de hoeveelheid dat we naar buiten gericht zijn en maar naar buiten grijpen en verslaafd zijn aan doen, grijpen we eigenlijk onvoldoende naar binnen. Gelukkig is er de coronatijd gekomen, zodat het was eigenlijk één grote retraite, waardoor we niet naar buiten konden en allemaal naar binnen moeten. Daarna zijn de retraitecentra ook uit de grond gestampt.
Ja.
Heel gelukkig. En zitten de psychologen, therapeuten en iedereen zit vol. Omdat iedereen met zichzelf nu aan de beperkingen aan het bekijken is. En wat hun gelukkig maakt. En hoe ze hun beperkingen kan omzetten naar onbeperkt leven. En leven in overvloed en liefde.
Ja, dat is mooi. Ja.
En mijn tegeltje is, wat je zoekt ben jezelf. Van Amor Fati op de achterkant.
Oh, wat leuk. Ja, wat leuk. Wat je zoekt bij jezelf. Ah, ja, dat is heel mooi. Heel, heel mooi. Echt heel mooi. En wat me dan... kijk, het voert te ver. Dan kunnen we nog uren praten.
Zeker,
het is super interessant dit. Maar ik heb er een aantal uitgehaald waarvan ik denk van... wat ik nog wel heel erg mooi vind om even naar terug te gaan. Dat heb ik ergens opgeschreven, maar... Je hebt in je leven een heel aantal keuzes gemaakt.
Ja.
Best wel bijzondere keuzes.
Mm-hmm.
Moedige keuzes. Maar die keuzes, eigenlijk hebben ze ook vaak... jouw pad eigenlijk heeft zich ontvouwen. Maar je hebt ook durven springen. Ja. En dat vond ik heel mooi met dat... want ik denk dat bewustwording en dus die onwetendheid wegpoetsen. Dat is één. Maar dat je dan ook nog stappen onderneemt als er dingen op je pad komen. Dat vind ik twee. Want dan heb je dat hele mooie gedicht van, of dat, ja, die tekst van Hans Stolp. Maar daar had ik laatst met Thijs Lindhout ook over. Want een heleboel mensen zeggen, ja, de weg, er is een weg. En heb ik die nou zelf gekozen? Of hoe zit dat?
Mm-hmm.
Maar de weg koos jou. Maar de vraag is, kies je hem zelf ook?
Mm-hmm.
Dat vind ik ook heel mooi dat het weer in je boek terugkomt. Want voor al die dingen moet je dus wel zelf stappen ondernemen. Om dat even te benadrukken. Van,
Absoluut. En niet iedereen heeft de mogelijkheid. Kijk, ik was single. Ik had geld. Want ook het klooster kostte geld.
Mm-hmm.
Ik had een enorme discipline en doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Om tot het gaatje te gaan. Wat ongeluk nu in mij. Waarom ik nou ongelukkig was. En hoe ik dat kon transformeren. Dus om je 24 jaar heb ik me opgesloten, zeg maar, om dit onderzoek te doen. Die mogelijkheid heeft natuurlijk niet iedereen. Omdat
nee, maar goed,
zin hebben, et
cetera. Het mooie is wel, dat draag je nu over ook.
Dat draag ik over. De leeftijd 60, die wijze man die
maar het is in die fases. Ja, ja. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel heel mooi. Maar ik vind het altijd wel mooi om te benutten van, dat of te benadrukken dat het wel keuzes zijn die je ook moet oppakken.
Ja.
Dat zie ik toch
je
wel vaak.
Altijd in elk moment een keuze.
Ook in hele moeilijke momenten.
Ja.
Ja.
En in plaats van lijden is je geluks, lijden is je geboorterecht. Wat in principe het boeddhisme zegt. Zegt mijn leraar, nee, geluk is echt je geboorterecht. En daar kun je echt voor kiezen.
Mm-hmm. En dan wat me nog meer best wel opvalt in het hele boek is... Mm-hmm. Je begon er net mee, de podcast. Mm-hmm. Ik ben nog nooit met de meditatie begonnen in de podcast. In de meditatie noemde je ook het nu.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk die twee elementen. Het mediteren en de kracht van het nu. Wat we ook van Eckhart Tolle kennen.
Ja.
Hoe zie je die? Zijn die wel een soort basis ook om dit hele proces aan te gaan? Of?
Ja, want dat is al een hele ontwikkeling. Omdat gemeten in de hersenen is ook dat 95% mensen niet in het nu aanwezig zijn. Dus ze zijn met het verleden bezig, met gedachten of de toekomst.
Mm-hmm.
Of vluchten uit het nu, omdat het nu te pijnlijk is.
Mm-hmm.
Dus om langzaam, ook door mediteren en op de stilte en andere technieken. Je kunt ook heel bewust lopen, mindfulness. Mindfulness is ook het begin. Opmerkzaamheid trainen in het nu, is de definitie. Daar begint alles mee, om in het nu opmerkzaam te worden wat er in jou leeft. En daarna ook bij de ander. Maar dat is al een hele klus om in het nu te leren zijn. Mm-hmm. Want waarom praten mensen zo ontzettend snel? Dat is vaak weg van de pijn. Waarom werken en sporten mensen heel erg veel? Mm-hmm. Dat is om niet te voelen. He, dus in het nu. Dus er zit vaak heel veel onbewuste pijn van generaties al onder, waardoor jij een gedrag vertoont, waardoor je helemaal niet in het nu wil zijn. En dat zijn onbewuste overlevingsstrategieën, beschermingsstrategieën, sabotagestrategieën. Die geest ziet er zo complex uit om die goed te doorgronden. Waarom die niet in het nu wil zijn?
Nou ja, is het niet zo... Ja, er wordt toch gezegd dat in het nu is het goed. En naar voren, dus
maar
naar de toekomst.
Maar ben jij echt in het nu?
Ja, dat weet ik niet. Als we het nu zeggen, dan ben ik alweer geweest.
Geen idee. Van seconde naar seconde.
Ja,
ik heb geen.
Nee, maar ja, kijk, als je dan. Jij zegt ook eigenlijk met het boek van: ik wil heel graag het geluk voor de mensen vergroten. En hen daarmee helpen. En alles wat ik weet en wat er ongeveer bestaat. In dit boek zetten. Zodat ze mensen zelf dat kunnen gaan
ergens
aanpakken.
Kunnen beginnen, ja.
Maar is het dan ook niet dat het lijden. Waar we eigenlijk dus last van hebben. Is het dat niet altijd in het verleden of de toekomst? Of is dat niet het nu?
Het lijden zit... kijk, het verleden en de toekomst... die komen samen in het nu. Dus dat betekent dat het lijden er in het verleden was. Dat is heel interessant om dat te onderzoeken... via je familiesystemen of via je vorige levens. En er zal ook lijden in de toekomst zijn. Maar de grootste realiteit waar je wat aan kan doen... is vanuit het nu.
Ja, ja, ja.
Daar kun je iets in transformeren en veranderen. Dat kan niet meer in het verleden. Dat kan ook nog niet in de toekomst. Maar in het nu is alles transformeerbaar. Dat is je enige realiteit waar je continu eigenlijk mag zijn. Dat is de uitnodiging om daar de pijn, het geluk in te voelen. En het boek gaat vooral over waar word ik nou ongelukkig van om dat te weten.
Ja.
En dat aan te pakken, word je gelukkig. Ik geef geen definities van wat gelukkig is. Dat mag je zelf onderzoeken met heel veel reflectievragen.
Ja, want het is toch denk ik ook voor iedereen anders.
Absoluut, absoluut. Zeker. Ik denk wel dat er een generiek iets te zeggen is. Van, hè, ik heb natuurlijk 20 boeken gelezen over geluk.
Ik ben heel benieuwd. Studies. Hoe zie jij het?
Nou, voor mij is natuurlijk na de laatste 2 jaar zo ziek lichamelijk en geestelijk geweest te zijn. Is gezondheid nummer 1. Daarnaast mijn verbinding met vrienden, familie, waardoor ik er nog ben. En ook met God en de bron, hè, die ik als twee andere dingen zie. Dat is voor mij wel het belangrijkste. Gezondheid en de verbinding. Mijn ieder zijn DNA schreeuwt om verbinding. En daardoor voel ik extra compassie om naar bejaardenhuis te gaan. Thee te gaan schenken. De eenzaamheid, de afgescheidenheid. Die vanuit gewoon de cyclus van het bestaan. We noemen dat de samsara. De cirkel van lijden. Hè, geboren worden, ouder worden, ziek gaan, doodgaan. Dat is soms een heel eenzaam proces. Dat oudere mensen niet meer bezocht worden door hun kinderen of wat ook. Dus...
Dus dat zie je, die twee zie je eigenlijk als voor jou als geluk.
Ja, ja, absoluut. Gezondheid en de verbinding met vrienden, familie, God en de matrix. Ja.
Wat ik ook een hele leuke vond nog, dat je een paar keer schrijft, overal waar te voor staat, dan word je ook niet gelukkig.
Nee.
Dat vond ik ook een leuk.
Dus ik is niet leuk, te arm. Ik heb de laatste 14 jaar heel minimaal geleefd. Ik reed een smartje.
En te rijk? Waarom is dat niet leuk? Te rijk?
Bij te rijk komen ook valkuilen. Dus bij te rijk krijg je ook weer afgescheidenheid. Superioriteitsstoornissen. Er komt hebberigheid. Er komt jaloezie. Er komen allerlei... Als je te rijk wordt, mijn ouders zeggen... Het zijn sterke schouders die de wereld kunnen dragen. Dus daar komen ook weer problematieken bij kijken. Bij te rijk. En dat je heel argwanend wordt en achterdochtig. Gaan mensen met een hidden agenda met je om of niet? Dus ik heb rijke vrienden. Daar zie ik ook heel veel stoornissen ontstaan. Dus dan denk je, of die gaan heel erg klagen. Vanuit een soort schuldgevoel dat ze heel veel hebben.
Ja, ja.
Dus ik zie heel veel stoornissen ook bij mijn rijke vrienden. Ik zie ook heel veel stoornissen bij hele arme mensen. Maar het meeste geluk heb ik toch ervaren ook met mensen met een modaal inkomen van 40 tot 80.000 euro. Die leefden veel meer vanuit hun hart en die waren ook veel meer met de ander bezig.
Maar je zegt eigenlijk, als je dat is wel leuk, hè, van als je het woordje te overal, ook voor jezelf, eraf haalt. Te veel werken,
Dan kom je in een groter geluk terecht.
Dat is wel leuk. Absoluut. Vond ik een leuke, had ik niet eerder gezien of gehoord.
Het is leuk om op te mediteren. Niet alleen te begrijpen, maar ook op te mediteren. En dan, wat ga ik ermee doen?
Ja, mooi.
Dus wat heb jij te...
Te enthousiast soms. Nee, ik denk dat er wel wat dingen, te veel sporten, dat is nou niet meer. Maar ik denk dat als ik er zelf ook over nadenk, dat als je het woordje te is bekijkt voor jezelf, dat het al heel interessant is van waar heb je te van, te veel van.
Ja.
Ja, dat het al een heel stuk rust geeft.
Ja, dus dat gesprek had ik ook met Patrick Kikken. Dat, in het begin had ik een gesprek met hem en toen zei hij, je geeft me weinig ruimte, je praat te veel. Hij kan heel makkelijk zenden. Waardoor ik ook in de podcast met hem checkte van, gaat het goed? Krijg jij voldoende ruimte? En dat is vaak mijn valkuil. Dat ik mensen overbluf met mijn kennis vroeger, hè, met een waardigheidscomplex. Nu stem ik af en toe af, ga ik naar jou toe. Omdat ik mijn eigen verbeterpunten weet.
Die niet het gaat te gek.
Ja, dankjewel voor dit gesprek. Ik vond het heel leuk om hier te zijn.
Ja, ik vind het ook heel erg leuk. Ik hoop dat je doorgaat met deze mooie missie van je.
Ja, de komende 30 jaar of 40 jaar tot dan. En dit is gewoon met dit boek ga ik de komende 10, 20 jaar verder.
En ik hoop ook dat je in je eigen geluk lekker blijft.
Ja, ik hoop het voor jullie ook.
Dankjewel. Heel hartelijk bedankt. En,
heel graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie en een vleugje positiviteit van de mooie gasten die ik interview? Abonneer je dan op het kanaal waar jij het liefste luistert op de Positiviteitspodcast. Ook op mijn website boukjejongendijk.nl kun je alle afleveringen terugvinden. Fijne dag en tot over 2 weken.